een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem graag gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8 uur 's avonds. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister je mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291. 020-471-4291.
Goedenavond, luisteraars. Het is de eerste maandag van de maand. Het is net 7 uur geweest. En dat betekent dat u luistert naar Een Ander Perspectief. Het radioprogramma van Imagine IC. Voor degenen die Imagine IC niet kennen, even een korte introductie. Imagine IC is een museum en archief aan het Bijlmerplein 393. En vanavond, omdat Jules Reijsen op vakantie is, ben ik, Jessica Dikmoet, uw host. Maar gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen, want de sidekick van vanavond is Marleen Creton. Bij velen in Amsterdam Zuidoost in ieder geval een heel bekende persoon. Marleen, zou je even willen voorstellen?
Ja, goedenavond. Ik ben Marleen van de Bijlmerbox, de eigenaar van de Bijlmerbox. Ik werk samen met lokale ondernemers. Veelal ondernemers op het gebied van voedselambacht. En het doel is om deze ondernemers te stimuleren. Ja, in bedrijfsvoering.
Ja, en hoe lang is dat al? Hoe lang bestaat die Bijlmerbox al?
Onder die naam 2 jaar. En daarvoor deed ik het onder mijn bedrijfsnaam. Dus een paar, nou, misschien 3 jaar, 4.
En de box is populair?
De box is steeds populairder aan het worden. Ja, ja, absoluut.
Super. Is het ook moeilijk om steeds ondernemers te vinden die iets kunnen geven om in die Bijlmerbox te doen?
Daar zit absoluut een uitdaging in.
Dat is nog een uitdaging, ja.
En dat heeft vooral te maken met de houdbaarheid van het eten.
Ja, dus. Maar jij houdt van uitdagingen.
Die ga ik aan.
Ja. Dankjewel, Marleen. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een tentoonstelling in verband met 30 jaar Bijlmer Vliegramp. Maar je kan deze maand nog gaan kijken naar Tune In, Fade Out, een tijdelijke tentoonstelling over lokale radio en radiomakers in Zuidoost. En verder is er ook nog te zien de tentoonstelling van Gaasp tot Gracht in samenwerking met Museum van Loon. Het onderdeel van Reiger tot Pom, waar die tentoonstelling op inzoomt, gaat over de eetcultuur in de Bijlmermeer. Het begint in de 16e eeuw, toen er nog reigers werden gejaagd in Reigersbos. Spannend, hè? Vandaar die naam Reigersbos.
Ja.
De reiger was toen een ware delicatesse en het verhaal gaat door naar die reiger die natuurlijk opgejaagd werd. Het verhaal van die tentoonstelling gaat door tot de jaren 60, toen de rottirol en het broodje pom, ons allemaal bekend, hun intrede deden. Hoe hebben zij dit culinaire klimaat beïnvloed en welke veranderingen zien we sinds die tijd? Voor de luisteraars die mee willen praten of vragen hebben, u kunt naar de studio bellen op 020-471-4291. Om over het culturele klimaat te praten vandaag aan tafel, Valentijn Klap, chef-kok en eigenaar van restaurant Elixir, en Jenny van Dalen, die een kookboek over de Bijlmermeer samenstelde. Gebruikelijk in dit programma is altijd dat we de gasten vragen een muziekje mee te nemen, waar ze zichzelf mee kunnen introduceren. En Jenny heeft voor vandaag een heel spannend, tenminste de titel vind ik spannend, ook de zanger. Ik ben benieuwd waarom je dit hebt gekozen, maar we gaan er eerst even naar luisteren.
Ja. Everything to keep me from sleeping. A lot of sailor boys they were leaving, and everybody there they were jumping to hear the sailor boys in our chorus singing. A deep brown skin girl, stay home and mind baby. Brown skin girl, stay home and mind baby. I'm going away in a sailing boat, and if I don't come back, stay home and mind, baby. Now the Americans made an invasion. We thought it was a help to the island, until they left from here on vacation. They left the native boy home to mind their children. Singing, brown skin girl, stay home and mind, baby.
Brown skin girl, stay home and mind baby. I'm going away in a sailing boat, and if I don't come back, stay home and mind baby. Now I tell you the story about Millie. She made a nice blue-eyed baby. They say she fancied the mother, but the blue-eyed baby ain't no she fodder. Now the Americans all had their pleasure, while the music played to their leisure. And everybody there, they were jumping to hear the sailor boys in our chorus singing. A deep brown skin girl, stay home and mind baby. Brown skin girl, stay home and mind baby. I'm going away in a sailing boat, and if I don't come back, stay home and mind baby. Brown skin girl, stay home and mind baby. Brown skin girl, stay home and mind baby. I'm going away in a sailing.
Jenny, yeah, brown skin girl.
Yeah.
Waarom?
Nou, dit is een van mijn jeugdherinneringen. Ik kom uit een vrij groot gezin en we hadden allemaal zo onze eigen muziekkeuze. En twee zusters onder mij die kwijlden van de Rolling Stones en van de Beatles. En ik zat te zwijmelen met haar Belafonte. Ja. En het was dan heerlijk om het huis alleen te hebben. En dan... Ik zat er net ook even aan te denken hoe of dat ging op zo'n mooie warme avond. Dan waande ik me eigenlijk al in Jamaica. En toen was ik nog maar 15, hè?
Ja, en toen had je dat verlangen al.
Dat verlangen. En Harry Belafonte is dus inderdaad mijn grootste favoriet. Ook altijd gebleven. Ja.
Ja.
Niet alleen als zanger, maar ook als mens.
Als mens, ja. En dat Brown Skin Girl, heeft dat nog iets... meer te vertellen dan dat het een mooi
Jessica,
nummer is?
Jessica, ik was mijn hele leven was ik eigenlijk bezig met mensen overal vandaan. En ik wilde al vrij vroeg weg uit huis. Ik wilde verpleegster worden bij Albert Schweitzer. Dat heeft altijd in me gezeten. Nou, mijn moeder die heeft dat altijd tegengehouden. Ik heb prachtige kansen gehad en dat mocht niet. En toen ben ik maar in de Bijlmer komen wonen. Joh, dan had ik de hele wereld.
Had je de hele wereld aan je voeten?
Ja.
Ja. Leuk, ja. En toen ontstond gaandeweg dat Bijlmer kookboek. Maar daar komen we straks over te praten. Want we hebben nog een gast aan tafel. En dat is Valentijn Klap. Chef-kok en eigenaar van restaurant Elixir. Hier in, is het Geldershoven, dat stukje waar we hier zitten?
Egeldonk,
ja. Valentijn, je hebt ook een muziekje meegebracht.
Zeker.
Ja. Wil je daar iets over vertellen of gaan we eerst luisteren?
Mag ook eerst luisteren.
Eerst even luisteren. Oké.
Kijkend zoveel mooie bloemen je kunt zien in mijn eigen achtertuintje. En van de meeste weet ik ook misschien wel de naam, dus luister even. Knopjes, kruid, hortensia, gulden, roede, dahlia, sneeuwklokje, aster, pioen, roos en tulp, roze, krokus, margriet. Vergeet me niet in mijn eigen achtertuintje. Zoveel insecten je kunt zien in mijn eigen achtertuintje. En van de meeste ken ik ook misschien wel de naam, dus luister even. Regenworm en pissepet, duizendpoot en spinnenweb, mijkever, vlinder, libellen en mier, hommel, naakt, slak en luis.
ze zijn thuis in mijn eigen achtertuintje. Kijk eens hoeveel vogels je kunt zien in mijn eigen achtertuintje. En van de meeste weet ik ook misschien wel de naam, dus luister even. Winterkoning, wielenwaal, pimpelmees en nachtegaal, zwaluw, merel, goudvink en spreeuw, koekoek, roodborst en kraai, een papegaai in mijn eigen achtertuintje.
Fosco.
Ja.
Ja, waarom heb je dit nummer gekozen?
Het is een super vrolijk nummer. Het groen, het buiten zijn, komt er dat spat eraf. Wij organiseren elk jaar de tuindersdag en dan zetten we dat nummer als eerste op. En dan is de sfeer meteen gezet voor een gezellige dag om weer heel veel informatie en heel veel lieve bezoekers te laten zien. En vooral kinderen en iedereen. En dat is, ja, het werkt.
Ja, want het is een soort van groene oase, hè, die je hier gecreëerd hebt ook. Ja. Ja, ja.
En als je het mij vraagt, past het bij de vrolijkheid die Elixir ook uitstraalt?
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja,
dat,
ja,
heel fijn.
Dus dat vinden we helemaal passen, dit nummer. En dat is ook wat we willen zijn. We willen een huiskamer voor iedereen zijn.
Mm-hmm. Ja.
En dat is de insteek ook.
Ja, dat is de insteek. Want hoe lang bestaat Elixir al?
Bijna. We zijn nu het vierde jaar in.
Ja. En er zit een heel verhaal aan vast. Toch? Het
absoluut.
Ontstaan van Elixir.
Ja.
Want jullie waren sterrenchefs, zal ik maar zeggen, in het centrum van de stad. En ineens ontstond er een behoefte om daaruit los te breken.
Ja, absoluut.
En wat was dat? Wat gebeurde
er?
Dan?
Je werkt jarenlang hard in de horeca. En je merkt gewoon, ik wisselde veel van bedrijven, dat er gewoon veel verloren ging. Het ene bedrijf ging erin, het andere bedrijf komt eruit. Alles werd weggegooid en alles werd er weer nieuw ingezet. Mm-hmm. En ook als je kijkt naar het beeld wat je ziet, zeker in het centrum, is dat alles steeds meer hetzelfde wordt. En ja, wij hadden echt zoiets van, koken en eten aan tafel, dat is iets wat van huis uitkomt en dat is zoiets moois. Ja, dat moet je bewaren, en dat moeten we overbrengen. En dat was eigenlijk de eerste missie die we hadden, van we willen gewoon veel meer laten zien aan andere generaties, aan mensen om ons heen, wat we doen en wat we kunnen. En daar is het hele idee uit ontstaan.
Ja, dat idee, daar kan ik me iets bij voorstellen, maar dan kies je ineens ervoor om naar Amsterdam Zuidoost te gaan.
Ja, juist.
Juist.
Ik ben ook benieuwd naar de
juist. Ten eerste, ik doe het samen met Eva, mijn partner, privé en ook zakelijk. Die is hier wel geboren en getogen, dus daar was een link.
Want ze komt uit...
Zij is in de Grubbehoeven geboren.
Grubbehoeven, ja.
Maar het kwam vooral... in de buitenranden van de stad, daar gebeurt veel, maar daar sta je ook dicht bij de mensen thuis. En dat is ook waar het liedje ook weer op komt. Het is, wij willen eigenlijk zo dicht mogelijk bij laten zien hoe je dingen kan veranderen. En vooral met duurzaamheid en dingen, verspilling en de circulariteit, willen wij juist eigenlijk zo dicht mogelijk bij de mensen laten zien hoe je dat kan. En dat kan juist in een buurt, in een volkswijk.
Ja.
En dat was, en dan als je kijkt wat er hier aan ontwikkelingen was. Ja, dat sloot allemaal bij elkaar aan.
Ja, en Eva had echt die behoefte ook om echt terug te gaan naar de roots. Zo zag ze dat.
Ja, dat wel echt,
ze verlangde echt om hier terug te komen. Ja. En de Bijlmer was voor jou dus nieuw op dat moment?
In die zin dat ik er echt veel vertoef, wel ja.
Oké. Jenny, jij woont al heel erg lang in de Bijlmer.
Ja.
Volgens mij ben je een van de eerste bewoners.
Nee,
dat weet ik wel.
Ik woon 37 jaar. Ruim 37 jaar. Ik ben geboren en getogen in Amersfoort. En daar was ik sociaal maatschappelijk werkster voor de Turkse families. Mijn partner toen destijds, die kwam uit Suriname. Die had me meegenomen naar het Kwakkelfestival. En toen dacht ik, ja, ik wilde altijd die enorme wereldreis maken. Nou, die ga ik wel in de Bijlmer maken. Dus ik heb een woning aangevraagd. En ik ben met 2 maanden had ik toen een huis hier.
Ja, en is toen eigenlijk het zaadje geplant voor het kookboek? Want...
Nee, dat is later gekomen. Ik heb eerst hele andere dingen gedaan. Ik heb in Gaarsperdam, daar hadden we dus een buurt gebeuren. Opbouwwerk, daar heb ik een poos gewerkt. En toen ben ik voor, dat is dan allemaal overgegaan in BZO. Toen ben ik de kunstwereld ingegaan, zeefdrukwerkplaats. En waar Koningshoef de flat gestaan heeft. En toen kreeg ik een telefoontje, want ik deed er wel eens wat dingen voor het stadsdeelkantoor. Een telefoontje van, kan jij een kookboek gaan zeefdrukken? En toen heb ik gezegd, nou, als je een klooster en een stel nonnen hebt, dan zal dat wel lukken. Want we waren handzeefdrukkers. En ze hadden geen idee. Dus daar zaten ze een beetje mee. En toen vertelden ze dus, naar aanleiding van 10 jaar bestaan van het stadsdeel, wilden ze een kookboek aan uitgegeven. We hadden geen idee, dus toen heb ik gezegd, maar daar heb ik wel een idee over. Omdat ik, ja... Ik had al zoveel dingen op gebied met koken en met ontmoeten gedaan in Zuidoost. En, dus ik ben die uitdaging aangegaan. Ja, en dat heeft toen wel geresulteerd tot een groot succes. Ook voor het imago van Zuidoost. Ik ben een paar maanden lang ben ik 2 keer in de week geïnterviewd door Radio Q heette die. En moest ik verhalen vertellen over de Bijlmer, wat er gebeurde. En dat boek is geweldig verkocht geweest. En dat heel veel mensen die hadden toen... Ja, en leefden nog met het idee van de Bijlmer en daar komt iets leuks vandaan. Dat kan niet.
Ja. Ja. En wat stond er in dat boek? Wat voor soort recepten had je?
Uiteindelijk hebben we 90 recepten hebben we verzameld. Van een 40 verschillende nationaliteiten. En dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. Ik had een groot netwerk, maar ik heb onder andere Valentin Evion, die vorig jaar overleden is.
Kunstenaar?
Ja. En die had zijn netwerken dus doorgegeven. En het is dus een geheel Bijlmer product. Want de illustraties en zo hadden ze een ander op het oog. En toen heb ik gezegd, nee, ik wil dat het uit de Bijlmer komt. Dus we hebben met René Tossarion onder andere. En mooi. Valentin, we hebben dus een jury samengesteld. En daar is dus dan Valentin uiteindelijk uit.
En wat moest die jury dan doen? Moesten die
de jury die moest. Proeven? Wij hebben dus de op. Nee, wij hebben dus. Dat ging over de illustraties. Mm-hmm. De jury die heeft dus. Wij hebben dus tekeningen laten maken. En daar heeft de jury dus een keuze uit gemaakt. De recepten die zijn uiteraard gekookt bij Mavis Hofwijks. Daardoor ben ik in contact met Mavis Hofwijks gekomen.
Maar hoe heb je geselecteerd? Want er is zo'n scala aan mogelijkheden.
Ik had wel een bijbeldik kookboek kunnen maken. En nou heb ik het geluk dat ik behoorlijk bekend ben met gerechten overal vandaan. En ik heb zelf dan toch wel een grote keuze gemaakt van dit is hanteerbaar en of dit is handelbaar ook voor de mensen. En je moet het niet vergeten dat
handelbaar bedoel je dat het makkelijk te maken
Nou, dat het makkelijk met de ingrediënten voor de keuken natuurlijk. Okay. Want je krijgt overal vandaan krijg je recepten waar je maar vanaf zou moeten vragen van zijn die ingrediënten wel te krijgen. Nu wonen we in Zuidoost, dus dat was dan een stuk makkelijker. Maar het moest dus ook voor Nederland. Ik was een keer voor een uitzending in Hilversum en toen vroegen ze, maar waar koop je nou de bakbananen, bij ons bij de supermarkt, maar elders niet. En dat zijn natuurlijk de verschillen. Dus daar moet je ook al sowieso rekening mee houden, omdat het niet een boek was wat alleen in Zuidoost bleef.
Ja, Het gaat de wereld in.
Het ging, het is daar dus ook, echt overal naartoe gegaan.
Ja. Wat was je lievelingsrecept? 90 recepten had je ongeveer. Wat was jouw lievelingsrecept?
Mijn lievelingsrecept, ja, er zitten er toch wel een paar zitten daarbij. Nou, de linzensoep uit Turkije, die vond ik wel lekker. Dus van een groep vrouwen die vluchtelingen waren, samosa, heerlijke samosa recept staat erin. Dus het zijn echt eenvoudige recepten. En, maar super smaakvol.
Ja. Valentijn, heb jij zicht op het culinaire aanbod in Amsterdam Zuidoost?
Deels.
Deels, ja.
Ja.
Hoe staat het daarmee?
Ik denk dat er nog heel veel ruimte is voor veel meer.
Voor veel meer?
Ja, veel breder. Zeg
ben
maar.
Met je eens, ja.
Ja?
Ja.
Ja. Want op basis waarvan zeggen jullie dat?
Nou ja, ik merk dat er heel veel lekkers gemaakt wordt. Maar dat is ook echt cultuurgerelateerd. Maar als je echt verbinding wil maken, dan is het ook goed als je dingen van andere culturen overneemt. En dat zie ik weinig gebeuren. Maar ook dingen die houdbaar zijn en lekker. En ook echt een soort van buiten je comfortzone. Anders dan wat je kent, dat zie ik heel weinig van.
Ja.
Dus dat,
En wat staat er bij jou op het menu? Hoe stel je dat menu niet letterlijk, natuurlijk bedoel ik dat, maar hoe stel je dat samen?
Nou ja, we hebben onze eigen tuin. We deden ook al ruilhandel met moestuinen uit de buurt. Dus het is ook, en we werken dus heel erg seizoensgericht. Dus het is heel erg wat er bij ons aankomt, dat we denken, wat kunnen we daar deze week mee koken?
Ja.
En aan de hand daarvan koken we wel de hele wereldkeuken. Dus de ene keer, wat de vorige week hadden we kado met allemaal groentes uit onze tuin. En met eigen gemaakte atjar en dingen en noem maar op. Maar de andere keer hebben we echt een. Ik heb hier een tortelloni met knolselderij meegenomen.
Mm.
Die van de hele knolselderij is gemaakt. En ja, zo kan het alle kanten op gaan.
Kun je vertellen wat een tortelloni is?
Ja, het is een pasta, Italiaanse manier van pasta vullen.
Okay.
Dus een hele grote, zeg maar, van rondopgedraaide ravioli. Ja,
okay. Het
is gevulde Italiaans pasta deeg.
Dus je maakt gebruik van groentes en spullen om je heen,
ja.
Seizoensgebonden. Maar maak je ook gebruik van recepten van bewoners van de Bijlmer?
Nou, dat doen we. Ja, natuurlijk zijn we alle twee chef-kok. Dus wij zitten al bordenvol ideeën. Maar we staan wel zeker open voor dingen die aan. En wij doen heel veel programma. Dus we koppelen het vaak ook weer aan hetgeen wat we organiseren. Dus als we een tuindersdag hebben, dan gaat het over tuindingen. En als we een oogstfeest hebben, dan geven we een knipoog naar een oktoberfest.
Mm-hmm.
En we hebben aanstaande vrijdag Moxie dansavond. En dan wordt het Caribisch.
Nou ja.
Ja, en ja, als het buurtontbijt doen, dan is het ook met een aantal mensen uit de buurt. En dan komen ze met dingen aandragen. En dan maken wij wat dan mist. Dus we proberen ons steeds, zeg maar, aan te passen met hetgeen wat er geboden wordt.
Mm-hmm.
En waar de behoefte aan is. En ja, seizoen blijft ook heel belangrijk.
Ja, zeker.
Is. Nou, wel een vraagje over. Tenminste, wat er bij mij ook komt, is dan het stukje wat taal heet. Hè? Ik vraag net aan jou, wat is een tortellini?
Tortelloni.
Ja, daar heb je het al. En dan zit je in Zuidoost. En is een vraag van, hoe bereik je de mensen als je... Ja, het voelt onbekend, zeg maar. En onbekend maakt vaak onbemind. Dus hoe probeer je toch die verbinding te maken binnen Zuidoost met de mensen?
Ja.
Dat ze ook bij je komen kopen en bij je eten.
Ja, precies. Nou, wij proberen dat vooral inderdaad gewoon echt wel bij onszelf te blijven. Ik bedoel, er wordt ook, niet 9 van 10 keer, maar zeker toen we net begonnen, van hebben jullie ook nasi?
Ja.
Ja, nee, wij maken niet nasi. Maar ik bedoel, als het toevallig ergens een keer inpast, dan wil ik best een nasi maken. Maar wij maken gewoon wat wij maken. En met de producten die we hebben. En daar proberen we mensen gewoon over te overtuigen. Dat heeft gewoon tijd nodig.
Ja.
Maar je ziet gewoon dat mensen wel steeds meer durven. En we steken het dan wel weer zo in dat er ook altijd wel mogelijkheden zijn om naar iets simpelers terug te stappen, zeg maar. Dus er zijn wel frietjes. En er zijn wel een simpele cheesecake, zeg maar.
Ja, maar voor mij is die...
Ja, het is niet simpel, maar dat zijn herkenbaardere producten. En,
ja.
En dan ontdekken ze het en dan zien ze ook wat er gebeurt. En uiteindelijk daag je mensen uit.
Ja, daar zit het hem ook in. Ja.
Jenny, is het culinaire klimaat veranderd in de loop der jaren?
Nou, ik vind met de hoe heet dat, als je kijkt naar de verscheidenheid van culturen, is het toch wel een beetje blijven hangen. En dat vind ik wel jammer. Ik vind zonder meer dat er wat meer restaurants zouden mogen komen. Ik vind bijvoorbeeld de Javestraat vind ik een fantastisch iets. Wat mij betreft zou de Amsterdamse Poort zou dus een soort Javestraat moeten worden. En daar vind je dus de hele wereld bij elkaar. En daar heb ik zelf ook ervaring mee. En dat gebeurde gewoon aan de gaar. Plas.
Ja.
En ik had een paar maffe vriendinnen. Dan ben ik zelf ook wel een beetje maf. Maar dat combineert. Ik kwam een van mijn eerste reizen van Turkije kwam ik terug. En ik had mijn vriendinnen beloofd, ik ga spannende verhalen vertellen. En ik zie een paar mannen met baarden. En ik dacht van nou, dat zijn Turken. Dus ik op mijn beste Turks, ik spreek wat Turks, gevraagd van hoe gaat het en kunnen we komen eten? En die mannen die verstonden me niet. Nou, om lang verhaal kort te blijven maken. Het waren vluchtelingen, Afghanen. En die waren die vluchtelingenwerk in Frissestein, hadden ze een woning gekregen. Wij zijn uitgenodigd en mijn vriendinnen en ik, en we hebben daar gegeten, ze hadden gekookt. Dat heeft 2 jaar lang, de zomers, dat we elkaar ontmoeten aan de Gaasperplas. Dan hadden we er iemand uit Israël bij, die speelde gitaar. Wij hadden eten en zo hadden we die hele boel, die mixte. Dus het was voor ons spannend van welke vreemde vogel komt er nu weer aan vliegen. En dat is spannend. Nou, ook organiseerde ik thuis vaak tafels.
Ja. Dus je zegt dat culinaire aanbod is niet echt veranderd.
Het is niet,
het is
maar
een beetje blijven stilstaan.
Het is blijven steken.
En dat
ja.
World of Food, wat we hier ook een tijdje gehad hebben, heeft dat nog iets veranderd?
Nee.
Niet?
Nee.
Jammer, hè?
Ja, vind ik heel erg jammer. Ja.
Ja. Ja. Ja. Maar zoiets zie je dan wel terug, maar dan in de Poort?
Ik zou de Poort zou ik daar zo. Dat is toen destijds ook mijn idee geweest om dat op Hoekenrode te realiseren. Want World of Food, het is een idee die ik gemaakt heb in de tijd dat ik in de raad zat. En, maar men dost dat op Hoekenrode niet aan. Dat is natuurlijk hartstikke stom. Maar er zijn nieuwe kansen, want de woonmal die is bijna leeg. Dus voordat ze daar de Red Light District gaan maken, kunnen ze beter de World of Food gaan plaatsen. Ja.
En wat zou er op het Hoekenrode, wat zou er anders moeten zijn naar World of Food om wel aan te slaan?
Anders dan de. Ik denk Marleen dat een uitgebreide eetcultuur. Dat moet je kijken elke dag wat voor een bezoekers er naartoe komen. Iedereen die komt van het station, die gaat daar naartoe. En die gaan echt niet naar de World of Food. Dat zijn allemaal passeerders. En je hebt elke dag nieuw publiek.
De locatie speelt
dus de locatie is heel erg belangrijk.
Ja, ja, wat wij ook heel erg merken is dat het eerste wat wij zeiden, er is bijna geen restaurant waar je voor een avond uit
nee,
naartoe
kan. Nee, dat missen we.
En waar je gewoon aan tafel zit en waar het eten een onderdeel is van het totale sociaal samen zijn.
Ja. Ja, het eten is een heel erg sociaal gebeuren natuurlijk.
Ja, absoluut.
Ja.
Dus dat was ook dat we zeiden van nou, dat moet hier lukken. Want als er niks is, daar moet vraag naar zijn. En dat is wel gebleken dat dat er ook is.
Het was er wel.
Ja.
In de hoogbouw. Maar dat mocht niet meer.
Nee, in de konijnen. Ja.
Maar als we het hebben over die recepten. Hè? Dus we hebben gezegd van het is een beetje blijven stilstaan. Die ontwikkeling, die culinaire ontwikkeling. Maar zie je ook nog wel authentieke recepten terugkomen, die terug veranderen, die pakken we dat op? Hoe gaan we daarmee om?
Ik denk dat dat is met elke generatie, waar of je vandaan komt. Je krijgt andere ingrediënten, dus je wordt creatiever en je past eigenlijk altijd aan iets echt authentieks.
Maar zie je dat ook terug?
Ik zie dat terug in de.
Als we hier in de restaurant, dat je zegt van hey. Dat is echt iets authentieks. Daar is een leuke twist aan gegeven. En dat is weer.
Ja, dat zie je wel. Tijd. Maar het blijft nooit zoals het was. Dat is, ik dacht dat de vraag eigenlijk.
En wat kan je daar een voorbeeld van noemen? Maar wat is iets.
Nou ja, zoals Surinaamse gerechten, daar worden nu toch ook weer hele andere ingrediënten in gebruikt, zoals je grootmoeder het deed. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk continu nieuwe ingrediënten, er worden nieuwe kruiden worden eruit geprobeerd. Ja. Mens wordt creatiever.
Ja.
En dat zie ik zowel in de Turkse als in de Syrische keuken, zie ik dat allemaal wel terug.
En zoiets als de rotirol is natuurlijk ook een vertaling, hè?
Ja.
Van de roti die je zo kon eten, maar dat je het zo als een soort van snack. Ja. Dus daar zie je wel dat iets wat authentiek is, vertaald is naar het nu. Heb jij nog voorbeelden?
Nou ja, wat wij heel erg zien met de tuin die we hebben, maar we doen ook bijvoorbeeld een heel Bijlmer bakt. En dat is als je mensen bij elkaar brengt met koken, dat daar vaak hele mooie ideeën uitkomen. Ja. Dat was de insteek van ons eerste sociale project, was heel Bijlmer bakt. En dat is meer dat er gewoon iedereen, we zetten de ingrediënten op tafel en iedereen die zin had om mee te doen, die ging bakken. En dan zaten er kinderen, maar ook oudere mensen, en die gingen met elkaar bakken en praten. En dan was het er van, hoe doe je dit? En waar komt het vandaan? En waarom doe je het? En uiteindelijk was het ook van, waar gaat eigenlijk dat taartje naartoe? Ga ik dat nu zelf opeten? Of ga ik het uitdelen? Dus ja, dan krijg je dat hele sociale ook. En daar kwamen heel veel gesprekken ook van, wordt dat zo gemaakt? Of doe jij dat zo? Of,
Dus je ziet eigenlijk weinig spectaculairs ontstaan. Dat hoor ik jullie zeggen. Maar toch merk je ook weer dat er een soort van behoefte is om bepaalde gerechten op de erfgoedlijst te plaatsen en die dan zoveel mogelijk ook intact te laten. Wat zeggen jullie van die ontwikkeling? Dus die vertaling, bijvoorbeeld, kijk, die rotirol is natuurlijk vertaald vanuit de rot.
Ja.
Hè? Maar dat gebeurt te weinig, hè? Dat je ziet van dat er een nieuwe draai aan authentieke gerechten wordt gegeven. Maar die authentieke gerechten, daar hoor je steeds vaker mensen zeggen van, we willen dat opnemen in het erfgoed, culinair erfgoed. Is dat een beetje aanstellerig of zeg je van, ik snap dat wel?
Nee, ik vind wel, het moet twee kanten op. Je moet juist die dingen bewaren en die moeten echt ook wel, want dat is hoe dingen zijn vaak samengekomen, omdat het gewoon bij elkaar hoort, past, et cetera. Dus met heel veel gerechten, vooral heel veel ingrediënten die heel goed bij elkaar passen. Dus ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar je moet ook wel aan de andere kant de uitdaging kunnen aangaan om daarmee te vernieuwen of te veranderen of het op een andere manier te presenteren. En daar moet zeker ook
van beide kanten,
ja,
daar heb je wel gelijk. Want je hebt er natuurlijk met de Indische keuken heb je dat ook. Hè? De echte Indonesische keuken. Er zijn ook hele authentieke kookboeken zijn daar specifiek voor gemaakt. Maar de nieuwe generatie die geeft dus zijn eigen twist. Maar van beide kanten is het natuurlijk heel belangrijk.
Ja.
Wat zou volgens jou op die erfgoedlijst moeten? Culinaire erfgoedlijst.
Er moet heel veel op.
Moet je dat hebben?
Ja. Stamppot.
Ja, er moet sowieso stamppot op. Een rendang mag er ook op. Dat gaat door alle landen, door alle lagen gaat dat heen volgens mij. Dat zijn heel veel dingen die daar thuis horen. Dus,
ik denk dat een ieder iets van zijn eigen cultuur gaat noemen. Dat heeft ook te maken met een stukje.
Ja, maar dat maakt niet uit.
Iets van jezelf willen bewaren. Ja. Ik denk dat het meer daarmee te maken heeft.
Maar wie bepaalt eigenlijk of iets erfgoed is? Moeilijke vraag.
Vind ik heel moeilijk.
Zijn wij dat niet gewoon? Kunnen wij niet gewoon op een gegeven moment
zeggen? De aankomende generatie.
Valentijn zegt van, ik wil stamppot, wil ik erop. Als je nou genoeg mensen weet te verzamelen die dat ook vinden.
Mm-hmm.
Ja, ik denk dat als je daar draagvlak voor vindt of zo, dat je dat zelf mede kan bepalen.
Ik vind het lastiger.
Ja, ik vind het
lastig.
Ja.
Dat is lastig.
Als je het persoonlijk vraagt, dan kies ik iets van mezelf. Wat mij
maar het gevoel van thuis geeft. Die erfgoedlijst, die kan je net zo lang maken als je zelf wil. Wat zou jij erop willen zetten?
Ik denk bruine bonen.
Bruine bonen.
Maar dat is zoals thuis gemaakt werd.
Wel de authentieke manier.
Ja, absoluut.
Ja. En Jenny, jij, wat zou er voor jou op die erfgoedlijst mogen?
Ik ken een verschrikkelijk lekker gerecht. En dat komt uit Kameroen. En dat heet DG en dat betekent directeur-generaal. En dat aten dus alleen de rijke mensen. En dan mocht dus het volk mocht dat dus dan koken. En dat is een verschrikkelijk lekker gerecht. Ik wil hem wel een keertje voor je klaarmaken. Dat is zalig. Als je die proeft, zeg je ook van die moet,
die moet op de erfgoed lezen. Ja. Ja. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Ben heel erg benieuwd. Maar je ziet ook dat koken wordt eigenlijk steeds belangrijker. Hè? Mensen vinden het belangrijk om te koken. Je ziet dat steeds meer mensen ook gaan koken. En ze willen er allemaal ook iets speciaals en iets moois van maken. De presentatie is belangrijk. Het samen eten met elkaar is belangrijk. Ja. Wat zegt dat van onze samenleving?
Nou ja, ik hoop dat samen eten heel belangrijk is. Ik heb wel eens het idee dat het iets minder wordt.
Ja.
Ik denk dat dat de basis is van ook het hele erfgoed uiteindelijk. Want aan tafel leer je wat eten is en wat je wel en niet lust en waarom je het niet lust. En ondertussen heb je daar ook het sociale gesprek over en wil je dat ook voortzetten. Ik denk, ja, daar draait het allemaal om volgens mij. En dat, ik heb het idee dat het echt steeds minder gebeurt.
Ja. Het samen eten wordt steeds minder.
Ja.
En dat is echt een groot verlies.
Ja. Ja.
Dus momenteel is er een televisieprogramma is te bezig op RTL4. En dat is het opvoeden van kinderen. En daar is precies wat jij noemt, ja. Vincent. En dat is ouders die gehaar zijn bij de televisie en aan boord nemen en daar eten. En veel mensen die proeven niet eens meer wat of ze eten.
Ja.
Begin thuis, ja, denk
ja.
ik.
Ja, ja.
Dus het dan denk verbindt. Ik dat er hier in Zuidoost nog heel veel gekookt wordt. Want inderdaad, die gemiddelde tijd aan tafel, maar dat is dan in Nederland, was de laagste van de hele wereld, geloof ik. Die we doorbrengen aan de eettafel.
Zo. Dat we samen met elkaar eten. Ja. Want het was wel gebruikelijk, toch?
Ja.
Dat
het was
je
heel erg
om zes uur met elkaar. Maar zes uur was etenstijd.
Ja. Ik denk ook steeds meer kinderen die met gamen even met hun bord eten en een spel gaan spelen. Ja, als je dat soort dingen niet streng
aanpakt.
Dan gaat die scheiding, dat gaat gewoon toenemen.
Ja,
en dan gaat het niet om dat het kind het op dat moment leuk heeft, maar je mist inderdaad het gesprek dat je normaal hebt, de verbinding binnen het gezin. Ik denk dat het impact heeft.
En hoe is dat in coronatijd gegaan? Denk je dat mensen veel meer samen zijn gaan eten? Want toen mocht je de straat niet op. Werd dat veel meer iets wat je wel ging doen, juist daardoor?
Ik denk dat dat wel gebeurd is.
Ja. Moest wel, er waren geen restaurants open.
Ja. En dan al die nare berichten die we hoorden, dat de prijzen van voedsel, dat het zo gigantisch omhoog gaat. Wat gaan we daarvan merken? Heeft dat impact in hoe we met elkaar zullen omgaan? Hoe verandert dat ons?
Nou, ik denk, kijk, iedereen moet altijd eten.
Dus eten is een vaste.
Ja, precies. En ik bedoel, ook al eet je een boterham kaas of alleen maar een bak rijst, je kan nog steeds sociaal gezellig bij elkaar aan tafel te zitten. Er hoeven geen kreeften voor op tafel te komen.
Dat dus klopt. En je moet een creatief wezen. Dat om van iets van weinig geld iets goeds neer af te maken. Ik ben kort na de oorlog geboren. Nederland had het zo breed niet. En er was vaak ook bij ons thuis geen geld om te eten. En dan kregen we rijst met krenten, met kaneel en boter. En dan vroeg als kind van, ma, wat eten we vanavond? Dan stak mijn moeder de neus in de lucht en ze is heel arrogant. Kind, we eten vanavond. Wat de koningin ook eet. Nou, dat vond ik creatief.
Ja, dat zeker.
Ja, die maakte er gewoon feestmaaltijden van. Dat is dus inderdaad creativiteit om. Ik vind het zelf ook een sport. Om van weinig iets goeds te maken.
Ja. Komen daar bijvoorbeeld recepten over in het kookboek,
in
het, wat er
in
mogelijk
dat
aankomt.
Dat nieuwe bel me kopen. Ik ga dat is zeker wel te proberen. Ja.
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 Ja. Ja.
Met weinig toch iets lekkers op tafel zetten. Ja.
En als het maar met liefde gemaakt wordt.
Dat is belangrijk.
Dat is ook heel belangrijk.
Dat je dat met liefde en passie
dat
doet.
Sowieso, dat sowieso.
Ja,
dat
eten.
Eerst die liefde en die vrolijkheid overbrengen. En dan daarmee moet je iets gaan bereiden en maken.
Ja.
En niet alleen dat al. Ook het kiezen van je producten. In de winkel moet het ook leuk zijn. En dan moet je ook gewoon, pak je ook de dingen die mooi zijn en er goed uitzien.
Presentatie.
En ja, dat telt overal in mij volgens mij. En dat is ook wat wij proberen over te dragen aan de kinderen. Dingen waar we dingen mee doen in de buurt. Gewoon van, kijk wat hier groeit. En kan je dat eten, die bloem? En dan, oh.
Ik had daar wel een vraag over. Wordt dit zo gepresenteerd?
Wacht eens, ik pak het er even bij. De luisteraars kunnen dat helaas niet zien. Maar wil je het beschrijven, Valentijn, wat je hebt meegebracht?
Ja, ik had dus tortelloni. Dat zijn gevulde pasta. En die hebben we bereid met een knolselderij uit onze eigen voorbeeldige voedseltuin. En dan heb ik de hele knolselderij gebruikt. Hier ligt de blad. Daar is ook de groene saus van gemaakt. De groene bladen bovenop de knolselderij. De bruine schil, daar hebben we de bouillon van gemaakt voor de saus.
Van de schil de bouillon?
Ja, de bouillon
van getrokken. Dus echt alles gebruikt?
Ja, en van de binnenkant, daar is dan weer de vulling van de pasta mee gevuld. Dus op die manier gebruik je de groente van top tot teen. Een lokale groente die hiervoor in onze houten bak groeien, maar goed te verkrijgen is. En ja, dan kan je daar creatief mee aan de gang. Het is nu nog mooi opgefleurd met Oost-Indische kerstbloemetjes. Dat is waar ik net aan refereerde.
Het ziet er prachtig uit.
Maar ja, er lopen nu Indiaanse kindjes bij ons en die zijn de hele tijd, ze zijn wel lekker.
Omdat
ze hebben geleerd van je kan ze eten.
Oké.
Dus ja, dat is wat wij precies willen. Ja. We willen zoveel mogelijk mensen die in contact komen met Elixir of hier in de buurt, gewoon leren gewoon van, oh, wat groeit hier? Wat doe je met kippen? Wat is er? Ja, het moet gewoon open en helder worden, zodat je gewoon wat stukje extra kennis meekrijgt. Waar je later wellicht, als je op kamers gaat, denkt van, dat.
Ja, want
die missie hebben wij en daar zijn we mee bezig.
Het is dus voor Marlene in ieder geval is dit een nieuw gerecht.
Zeker.
Een nieuwe maaltijd. Maar als je dat zo ziet, krijg je er zin in?
Ik probeer altijd van alles. Ja. Ik zit alleen met de bloemetjes. Hè. Ik bedoel, bloemen eten, dat zou een groot wereldprobleem oplossen, denk ik. Maar dat zou een stap zijn, denk ik. Maar de rest zal ik zeker
bloemetjes
proberen.
Eten. Bloemetjes eten. Ja, want dit zijn eetbare bloemen. Lekker zijn ze, hoor.
Ja, oké.
Ja. Jenny,
ja, als je er naar kijkt. Ik ruik het, dus daar heb ik dan wel al trek in.
Want de presentatie is ook belangrijk, hè?
Absoluut.
Van hoe je iets wat je nog niet echt kent, dat je dat op een speciale manier aankleedt. Dat maakt het natuurlijk voor
mensen. Ja.
Zit jij nog met mensen regelmatig aan tafel te eten? Om die reden van sociaal doen?
Ja, door corona is dat natuurlijk een beetje afgezakt. En nu hebben we wel een prachtige zomer. Dus ben ik ook veel buiten. Maar ik ga het zeker weer oppakken.
Ja.
Ja. Ik ga het zeker weer oppakken. En jij, ik had jou ook wel uitgenodigd om
een keer te komen.
Ja,
ik zeker. Kom zeker.
Ja.
Graag zelfs, ja. En jij, Valentijn, of jullie? Zitten jullie nog wel eens aan tafel
met elkaar? We zitten elke dag aan tafel met ons personeel of met de gasten, maar in de zaak. En de dagen dat we vrij zijn, gaan we ook wel regelmatig nog ergens eten om toch een beetje te kijken wat er om ons heen gebeurt. Daar wil je ook van op de hoogte blijven.
Ja, en waar ga je dan bijvoorbeeld naartoe?
Eigenlijk steeds weer naar een nieuwe horecazaken om te kijken wat ze daar doen. Vergelijkbare dingen, initiatieven die bezig zijn met eten, met groen.
Want je bent eigenlijk nog steeds op zoek naar nieuwe impulsen, om dat steeds te vernieuwen.
Ja, je wilt toch weten wat er om je heen gebeurt.
Ja,
en, noem maar op. En voor de rest, blijft er soms nog een halve avond over dat we ook thuis kunnen eten en wellicht iemand kunnen uitnodigen. Maar inderdaad, in de wintertijd gaat dat weer wat makkelijker worden.
Ja.
Ik heb voor jullie allebei een vraag. Is er nog ruimte?
Ja, toch? Ja, natuurlijk.
Voor Jenny. De tijd verandert. Jongeren zijn heel veel bezig met alles op video vast te leggen. Er worden allemaal reels gemaakt. Ook als je gerechten maakt, et cetera. Hoe denk je dat een kookboek anno 2022... met name bij de nieuwe generatie zal aankomen? Of komen er varianten op je kookboek?
Ik probeer zelf wel eens een gerecht te maken via een video. Maar ik vind het moeilijk, omdat je dan alles supersnel eigenlijk al klaar moet hebben staan. Je kan dan niet makkelijk even, of je moet continu terug gaan draaien. Ik vind het zelf heel erg moeilijk.
Het vraagt creativiteit.
Ja, het vraagt snelheid. om mee te koken met zo'n video.
Ja.
Misschien ben ik een beetje langzamer geworden, maar je moet dan van tevoren natuurlijk al een lijst hebben van alle ingrediënten die je klaar zou moeten hebben staan. Anders dan is het zoeken van, oh, wat is dit?
Ja,
dat. Ja. En dan gaat dat snel. En dan ben jij al vergeten van wat het moet. Ik vind lezen vind ik toch wel iets makkelijker.
Oké. Ja, de doelgroep is wel belangrijk. Dat je daarop... Ja. Het is voor mij ook een uitdaging. Hoor. Ja. Dus ik was benieuwd hoe jij dat ging doen. En dankjewel. Voor Valentijn. Wat mij nogal tegenzit is dat veel bedrijven eten horen weg te gooien aan het eind van de dag. Dat mag niet opnieuw gebruikt worden. Terwijl, als je het mij vraagt, er is zoveel armoede. Hè? Dat hebben we niet in één keer opgelost. Maar als ik hoor wat het concept is van jouw keuken. Dat jullie eigenlijk aan jullie verbrassen geen eten. Jullie gooien niets weg.
Circulair.
Nee. Je maakt daar nieuwe dingen van. Hoe denk je dat zoiets opgelost zou moeten worden? De regelgeving rondom het niet mogen... Verspillen.
Die regelgeving die zou zeker strakker mogen. En dan gaat het er meer om dat iedereen veel bewuster wordt van hoe je dingen kunt oplossen.
Mm-hmm.
En ik bedoel, wij zijn ook niet perfect. Wij doen ook nog zoveel dingen verkeerd.
Mm-hmm.
Maar we stellen ons elk jaar een doel van, nu willen we het komend jaar dat gaan bereiken. En op die manier proberen we steeds een trapje hoger te komen. Dus we zijn nu ook bezig om met de biovergisten die ze hier in de buurt bezig zijn, om te kijken of we hier een hub kunnen krijgen. En dat we de laatste resten die we hebben dan in de biovergisten kunnen doen, waar we weer gas voor onze eigen keuken uit krijgen. En daar de buurt dan weer in betrekken.
Mm-hmm.
Zodat als die ook eten brengen, wij weer sociaal programma kunnen doen. Omdat wij ook gas verkrijgen voor het restaurant en daardoor voordelig rijd zijn. En op die manier, dat bewust worden is denk ik veel belangrijker.
Mm-hmm.
En dat is ook onze missie, om dat gewoon eigenlijk gewoon allemaal zo open mogelijk te laten zien. Van ja, je moet geïnspireerd worden om dingen te veranderen. En ik denk dat dat gewoon een goede manier is om in ieder geval gewoon bij je thuis ergens mee te beginnen.
Ja, oké. Okay. Ja, wat ik me vooral afvraag is hoe restaurants, hè, die mm-hmm. hebben de regels van bovenaf opgelegd gekregen.
Ja.
Van, je mag eigenlijk het eten wat er aan het eind van de dag over is, dat moet gewoon weggegooid worden.
Ja.
Weet je, en eigenlijk hebben jullie daar een soort van antwoord op, van wij hergebruiken heel veel. Dat kan. Dus het zou eigenlijk op een hoger niveau, wat mij betreft, ook aangepakt kunnen worden. Maar
zeker, maar
blijf dat jullie
beginnen. Wij hebben bijvoorbeeld kippen waar we het dan heen kunnen brengen.
Ja.
Zeg maar, dus wij hebben allerlei cirkels opgezet die je ook niet natuurlijk overal waar kan maken. Niet elk restaurant kan 60 kippen naast zich.
Maar wel de samenwerking aangaan
ja,
met bedrijven zoals jullie.
Ja, zeker. Dat is meer wat absoluut. Ja, absoluut.
Oké. Okay.
Nee, zeker. En Ik maak me nog steeds elke dag druk om alles wat in plastic zit. Ja, zo zijn er zoveel dingen. Maar je kan niet inderdaad alles tegelijk. Je moet het stapje voor stapje en proberen dat gewoon zo goed mogelijk over te dragen.
Goed begin, dank je.
En wie is jouw inspiratiebron? Of wie of wat is je inspiratiebron?
Ja, wie is mijn inspiratiebron? Nee, ja.
Want je zegt, je wordt geprikkeld. Je gaat ook op bezoek bij verschillende andere restaurants.
Ja.
Ja.
Er zijn heel veel dingen die door om me heen te kijken, je had die inspiratie gewoon omdat je zo met het onderwerp en met de dingen bezig bent, ga je gewoon op zoek naar oplossingen en naar samenwerkingen. Ik bedoel, ik vind restaurant De Keuvel fantastisch. Zij zijn volgens mij veel meer opgezet vanuit architectuur en uit dat oogpunt van hoe ze met duurzaamheid kunnen omgaan. En zijn daarna horeca begonnen. En wij zijn eigenlijk horeca begonnen en van daaruit veel meer in het hele circulaire en duurzaamheidsverhaal gerold. En op die manier komen we juist, denk ik, steeds dichter bij elkaar en kan je van elkaar weer enorm veel leren.
Jullie zijn 4 jaar geleden ongeveer begonnen hier. En het was een tijdelijke plek, dat wist je van tevoren. Hoe tijdelijk is het? Of gaan jullie hier voorlopig toch nog blijven?
Ja, nou, er is in ieder geval aanstaande zondag nog een buurtontbijt. En ik hoop dat we volgend jaar ook nog het buurtontbijt hebben. En dan is wel het einde naderend van deze plek.
Van deze plek?
Ja.
Maar er is goed nieuws.
Ja, er is goed nieuws. We gaan sowieso naar de nieuwbouw over 4 jaar. Daar komt niet alleen Elixir, maar met onze tuin, met de kippen, met het hele idee. En ook met een buurtruimte, een afvalpunt en nog veel meer, waar alles om groen en duurzaamheid gaat. Dus dat is fantastisch nieuws. Nog voor de tussenkomende 4 jaar een oplossing vinden.
Iets bedenken wat je in de tussentijd...
We willen zeker door. Maar waar en op welke manier, dat moeten we nog...
Hetzelfde charme. Uitstraling.
Ja. We hadden het net over dat er eigenlijk op het culinaire vlak niet zoveel gebeurt, hè, in Zuidoost. En nu heb ik een geheimpje. Ik weet niet of ik het... Nee, de naam ga ik niet noemen. Maar eind van deze maand wordt wel iemand uit Zuidoost... Dat weet je.
Ja.
Die krijgt een hele bijzondere culinaire prijs.
Ja, ja.
En dat is de Johannes van Dam prijs.
Ja.
En dat betekent dat we onszelf toch wel weer, nu als Zuidoost, via die geweldige persoon die het krijgt. Ik weet het al, maar ik ga het niet verklappen.
Ik weet het ook.
Ja, jij weet het ook. Ik zie het aan je gezicht. Maar eind van deze maand hebben we dus een Johannes van Dam prijswinnaar in ons stadsdeel.
Ja.
En dat is een hele prestigieuze prijs, hè?
Ja, zeker weten.
Ja. Dus ik weet dat we misschien dat we daar volgende maand... in het volgende programma, als Jules er weer terug is... dat de prijswinnares nog eventjes terug kan komen.
Kijk, kijk, kijk. Oh, ik dacht aan een hij.
Dat is mooi, ik heb het al gehoord. Het is een winnares.
Hoeven niks meer te weten. Oké, leuk.
Nou, jongens en meisjes. Het uur zit er bijna op... Het is vlot gegaan, er waren een paar hele ingewikkelde vragen. Maar dan zijn we toch gelukkig met z'n allen nog uitgekomen. Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek, voor jullie mooie inzichten. De uitzending van volgende week, want deze uitzending is een maandelijkse uitzending. De uitzending van maandag 3 oktober zal in het teken staan van de Bijlmer vliegramp... die 4 oktober 30 jaar geleden heeft plaatsgevonden... En er is natuurlijk bij Imagine IC ook een tentoonstelling die daarover zal gaan. En dan rest mij nog te zeggen dat bij Imagine IC kun je op dit moment nog naar de expositie Tune In, Fade Out en naar Gaasp tot Gracht, van Reiger tot Pom. U kunt er dagelijks tijdens openingstijden van de bibliotheek naartoe. Bedankt voor het luisteren. Norman, dank voor je technische ondersteuning. En ik wens u allemaal nog een prettige avond.
Dank je wel.
Tot de volgende keer.
Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem graag gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8 uur 's avonds. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam, gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister je mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020 471 4291. 020 471 4291.